Goedemiddag, welkom bij het vragenuur van 26 juni 2024. Er zijn geen mededeling vanuit het college, dus we kunnen direct door naar de vragen. Er zijn 3 sets vragen ingediend, dus we hebben denk ik voldoende tijd. En dan is eerst het woord aan student De Stad, aan de heer Vermerres. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meerdere signalen hebben bij ons de fractie bereikt over onveilige situaties op het kruispunt van de Oostersingel en het WS Scholtenplein. Onlangs is dit plein verbouwd met een gescheiden fietspad en meer aandacht voor bussen. Maar door een onoverzichtelijke verkeerssituatie, slechte markeringen, hoge bloembakken en een snelheidslimiet wat van 30 naar 50 gaat op de Oostersingel, leidt dit tot onveilige situaties en ongelukken en bijna ongelukken. En onze fractie vraagt zich dan ook af of het college deze signalen herkent van de onveilige situaties en hoe het college van plan is deze verkeersveiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door de verkeerssnelheid op de gele Oostersingel naar 30 km per uur te verlagen. Dank u wel.
Oké, wethouder Wijnja zal de vraag gaan beantwoorden voor wethouder Broeksma. Oh, ik moet nog even kijken of er nog aanvullende vragen zijn. Ja, ik zie de heer Leemhuis van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, terecht de vragen van de fractie van Studentenstad, want de situatie is daar inderdaad bij vlagen onoverzichtelijk. Bussen rijden vrij hard, er is geen fatsoenlijk zebrapad voor voetgangers. En bij de kruisingen met de Bloemstraat en de W.A. Scholtenstraat wordt fietsers vaak geen voorrang verleend, terwijl ze dat vaak wel hebben. Dus een concrete suggestie, misschien dat het college daar meteen wat mee kan. Dan kun je iets met beleiding doen of andere oplossingen zoals de heer Vermerres noemde.
Zijn er verder nog aanvullende vragen? Nee, dan is nu het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag is of we de signalen van de weggebruikers die de fractie van Studentenstad heeft ontvangen, of we die herkennen. Het antwoord is ja. Er zijn een aantal meldingen gedaan waarin wordt gesteld dat de verkeerssituatie als veilig wordt ervaren door mensen. Sinds de herinrichting, die is afgerond in 2022, hebben we een aantal meldingen ontvangen over dit kruispunt. En in totaal zijn er 3 ongevallen geregistreerd bij de politie, waarbij 2 personen gewond zijn geraakt. Dus dat de situatie volledig veilig is, kunnen we uiteraard niet stellen. Maar de kanttekening die we daar wel bij moeten plaatsen is dat dat voor elke verkeerssituatie geldt. Geen enkele situatie is volledig veilig. Dan wordt er een vraag gesteld over de plannen om de situatie daar te verbeteren. Op het kruispunt zelf geldt er al een regime voor 30 km per uur, want het is onderdeel van de 30 km per uur zone waarin de 4 bushaltes van UMCG Noord liggen aan de Bloemsingel en de Oostersingel. Er staat geen snelheidsbeperking van 50 naar 30 km per uur gepland voor de hele Oostersingel. En dat heeft te maken met het feit dat de Singel een hele belangrijke schakel is voor het openbaar busvervoer in het oostelijk deel van de stad, voor nu en in de toekomst. Een van de dingen waar het over ging is het groen, wat ook in de weg zou zitten her en der. Dat is iets waar we naar gaan kijken. Bijvoorbeeld of snoeien een positieve bijdrage levert aan het verbetering van het zicht. En we blijven ook de komende tijd het aantal meldingen en geregistreerde ongevallen goed monitoren. En zullen op basis daarvan besluiten of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Dus dat gaan we doen. GroenLinks stelt aanvullend de vraag of er al iets mogelijk is met belijning. En in principe past het idee van belijning niet in de uitgangspunten van het oorspronkelijk ontwerp. Maar, zoals ik net zei, we kijken naar de verkeerssituatie. De verkeerskundigen doen dat. We zullen ook dit meenemen om ter overweging te kijken of dat misschien een oplossing zou kunnen zijn. Tot zover.
Ik kijk even naar de indienende partij of dat goed beantwoord is. Ja. Dan gaan we verder naar de volgende set vragen. Die zijn gesteld door de fracties van de VVD, CDA en Stadspartij 100% voor Groningen over de Vissersbrug. En dan geef ik het woord aan Rick Heijnen van de VVD.
Dank voor het woord, voorzitter. Ja, ten eerste wil ik even complimenten maken richting het college. Vanwege het snelle handelen. Begin juli wordt de brug er al uitgehaald. Dus dat is in ieder geval heel mooi. Maar toch maken we ons wel zorgen. We hebben gevraagd of de brug gebreken vertoonde. Dat hebben we inmiddels ook ambtelijk nagevraagd. En het blijkt dat die al wel extra geluid maakte. En wat doorhing, wat zou kunnen wijzen op gebreken. Nou, daar maken we ons dan wel zorgen over, omdat het wel ook economisch effect heeft, maar ook effect op de omliggende wijken. En vandaar ook de vraag over bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de A-brug. Er komt toch ergens meer verkeer, omdat het verkeer niet meer over de Vissenbrug kan. Dus we vragen ons af wat daar de effecten van zijn.
Zijn er nog aanvullingen? Ja, ik zie de heer Seibold van de Stadspartij 100% vergroot.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Vissenbrug, vroeger ook wel Kranenpijp, Kranenbrug of Mosselbrug genoemd. En Mosselbrug verwijst natuurlijk ook naar de open zeeverbinding die er vroeger was in dat gebied. Maar het is inderdaad een belangrijke verbinding voor fietsers en autoverkeer van west naar oost. En ook zeer belangrijke scheepvaartroute, staande mastroute. En we vragen ons af, de aanvullende vraag die ik dan stel, ligt er 1,5 tot 2 jaar uit, is toch wel heel erg lang. Kan dat, zou ik bijna zeggen, niet sneller, kan dat niet eerder? Want daar verbazen wij ons toch wel over. Vooral vanwege de belangrijke functie van deze route, zowel voor auto als voor scheepvaartverkeer.
Oké, Andrea Poelstra, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nog geen aanvulling daarop. Ondanks dat wij ook niet de voorstander zijn van veel auto's in dat gebied, is het wel zo dat het natuurlijk een van de weinige toegangswegen is tot de binnenstad. En met name voor inwoners die slechte been zijn, vroegen we ons af of het ook gemonitord was. Hoeveel mensen hier last van hebben, lijkt mij erg lastig wel. Maar dat wel goed gekeken worden van, is het straks wel weer nodig om een autoverbinding weer terug te maken? En hoe kunnen we daar zorg voor dragen voor de mensen die slechte been zijn?
Benny Leemhuis, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me aan bij de complimenten van de VVD. Een organisatie als Rijkswaterstaat kan nog wel wat leren van de snelheid waarop onze gemeente iets met bruggen oplost als het misgaat. En om een groot denker aan te halen, ieder nadeel, want het is een nadeel, heeft een voordeel. Is het niet een mogelijkheid om juist nu dit noodgedwongen 1,5 jaar tot 2 jaar geen auto's over die brug hebben, een moment om de visie Diepering, initiatiefvoorstel Diepering, op dit plekje wat meer uit te gaan proberen, van racebaan naar verblijfsruimte. Dus ja, de vraag aan het college is, kunnen we hier in tijdelijkheid misschien juist iets doen wat in de geest van het initiatiefvoorstel Diepering zit, dat sowieso al in het najaar door het college verder uitgewerkt zou worden? En is dit dan niet een mooi experimentkans?
Oké, zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen? Dan gaan we nu door naar de beantwoording van de wethouder, wethouder Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan een ieder die hier complimenten over geeft. Dat is ook helemaal terecht. Er is door verschillende mensen binnen onze organisatie ongelooflijk hard gewerkt om dit aan de gang te krijgen. Want het heeft nogal voeten in de aarde en we hebben met heel veel verschillende belanghebbenden te maken. Dus ik ben blij om in ieder geval dat te horen. Eerst even over de vragen die onder andere de VVD stelt. De eerste gaat over de economische gevolgen. Wat een inschatting is, dat zeg ik er aan de voorkant maar even bij. Zoals u weet wordt tot op 2, tot en met uiterlijk 4 juli... het val van de vissenbrug uitgetakeld en daarna is de vaarweg weer beschikbaar voor boten met staande masten. Vervolgens verwachten we eind juli een noodbrug te kunnen plaatsen waar fietsers en voetgangers overheen kunnen. Tijdens deze werkzaamheden zal de vaarweg opnieuw een aantal dagen gestremd zijn. De noodbrug is een beweegbare brug waardoor de staande mastroute daarna gewoon gebruikt kan worden. Voor het autoverkeer worden omleidingsroutes gezocht die vervolgens goed worden gecommuniceerd. We verwachten dan ook dat de economische gevolgen door al deze maatregelen zo goed mogelijk beperkt kunnen blijven. Dan wordt er nog iets gevraagd over andere bruggen. En het is goed om even met dit te beginnen. Er zijn geen bruggen in Groningen met achterstallig onderhoud. Wel is er sprake van een drietal bruggen waar het brugval onvoldoende is berekend op de huidige verkeersbelasting. Want er zijn zwaardere elektrische bussen, maar ook auto's zien er anders uit dan een aantal jaren geleden. En het zijn bruggen die er al langer liggen. Het gaat hierbij om de Eeldebrug, de Pleiadebrug en de Maagdenbrug. Vervanging van deze brugvallen door een zwaardere en dikkere uitvoering zal daarom in de komende 8 jaar nodig zijn. Dat is ongeveer de verwachting. Deze bruggen worden tot aan vervanging regelmatig gecontroleerd. De Ketwig-Verschuurbrug is een hefbrug. Hefbruggen kunnen door uitzetting bij de steeds hogere zomerse temperaturen gaan vastzitten. Daarom wordt deze brug al enige jaren bij te hoge temperaturen niet gedraaid. We zijn op zoek naar een technologische oplossing waardoor de brug niet meer vast kan gaan zitten. Mocht een dergelijke oplossing niet gevonden worden, wat we niet hopen, dan kan op termijn worden overwogen om deze hefbrug te vervangen door een ander type. Omdat minder hitte is niet iets wat direct in de verwachting ligt. Dan de vraag over welke acties het college onderneemt om de verkeersveiligheid op de A-brug te verbeteren. Op dit moment wordt er heel hard gewerkt om het verkeersplan tot in detail uit te werken. En dat vraagt nogal wat. Daar wordt terecht aandacht voor gevraagd als het gaat over deze locatie. Voor wat betreft de omleidingsroutes. We willen met die routealternatieven juist voorkomen dat de A-brug het primaire alternatief wordt voor autoverkeer. Daarom wordt het verkeer vroegtijdig omgeleid om de juiste routes te laten rijden. Waarbij we naast het vroegtijdig plaatsen van gele borden voor de routeduiding van omleidingsroutes ook de verkeersapps nadrukkelijk worden geïnformeerd. Want dat is ook een belangrijke leidraad die mensen gebruiken om hun route te vinden. Met name de bewoners van de noordwestkant van de binnenstad en vooral de bewoners van de Noorderhaven, worden uitdrukkelijk geïnformeerd. De insteek is dat deze inwoners zoveel mogelijk op hun adres een brief ontvangen. En in het verlengde daarvan de vraag van D66 of we dat goed monitoren. Ja, dat hoort er ook bij bij zo'n verkeersplan. En ik denk ook dat het niet onbelangrijk is. Een verkeersplan wordt gemaakt, er worden maatregelen genomen. Maar dat betekent altijd dat we dan niet klaar zijn. Dat we daarna moeten kijken wat gebeurt er en is er aanvullend iets nodig. Dus het antwoord is ja, dat houden we in de gaten. En besturen bij, waar dat kan, zoveel mogelijk vanuit dit uitgangspunt dat mensen die slecht been zijn in principe van A naar B moeten kunnen. Dan nog over de stadspartij. Het is zo dat de route er dus voor autoverkeer 1,5 tot 2 jaar uit ligt. En we kijken naar alternatieven die zo goed als mogelijk zijn. We hebben ons best gedaan om met de alternatieven die we kunnen instellen te zorgen dat voetgangers en fietsers er in ieder geval langs kunnen. En ook dat de staande mastroute dus op een beperkte periode toegankelijk is. Of dat mensen daar gewoon langs kunnen, dat is heel belangrijk. En de inschatting is dat we binnen de overmacht die deze situatie met zich meebrengt, alles hebben gedaan om het zo goed mogelijk te regelen. Dan tot slot de vraag. Van GroenLinks is dit niet. Heeft dit nadeel ook een voordeel, zeg maar? Nou, dat weet ik nog niet. Maar dat zou wel kunnen komen, misschien. Het klopt inderdaad dat de voorbereidingen bezig zijn om naar de diepering te kijken. En dat dit misschien een optie zou kunnen zijn om te kijken wat zou je dan anders met die openbare ruimte kunnen doen. Maar aan de lengte van mijn beantwoording kunt u misschien afleiden dat dit al best wel een complex proces is. Om het in de lopende routes, alles wat er nu moet gebeuren, om dat op een goede manier te doen. Dus we vinden het een goede suggestie. Maar we zouden het als volgt willen oplossen om eerst de verkeersroutes op een goede manier uit te zoeken. Dan even te kijken hoe het gaat. En daarna te besluiten wat zouden we dan in de tijdelijkheid van de situatie eventueel kunnen doen met de visie diepering in ons achterhoofd. Tot zover.
Ik zie een vraag van Rick Heijnen.
Dank, voorzitter. Ja, de wethouder refereert naar regelmatige controles van de bruggen. Nu heb ik ook navraag gedaan van hoe zit dat met de controle van de Vissenbrug. En die is voor het laatst uitgebreid geïnspecteerd in 2022. Is dat wat het college betreft voldoende? Of zouden we dat vaker moeten gaan doen? Zeker omdat er hele zware elektrische bussen overheen gaan. Dus misschien dat er in een half jaar tijd al heel veel kan veranderen aan zo'n brug. En we willen natuurlijk niet dat er nog meer bruggen uitkomen te liggen.
Wethouder?
Nou, kijk, wij maken meerjaren onderhoudsplannen. Daar is bepaalde capaciteit voor en daar is geld voor. En dat wordt één keer in de zoveel tijd bijgesteld op basis van dingen die gebeuren of kennis. En daar wordt die planning op gemaakt. Zoals ik net in het antwoord al zei, zijn er een aantal bruggen die waarvan we gewoon weten, die moeten op relatief korte termijn vervangen worden. Door de veranderingen in het verkeer, onder andere. De Vissersbrug is daar één van. En die halen we dus zoveel mogelijk naar voren in de planning. De vraag is of, kijk, op het moment dat je zou zeggen, we gaan een aantal bruggen veel vaker controleren. Los van of je dan alles boven water hebt. Hè, want we hebben nu ook een beetje pech dat het euvel zeg maar ergens zit wat we niet ter plekke goed kunnen beoordelen. Dus dat de hele brug eruit moet. En dat is gewoon wel ook een beetje pech. Is de vraag of je dat allemaal kan beïnvloeden. Want dat betekent namelijk ook iets voor de uitvoering van het onderhoudsprogramma ergens anders. Dus als, stel, we zouden zeggen, we gaan dat opvoeren bij een aantal bruggen. Dan gaat dat dus ook ten koste van iets. En dan is de vraag, wat betekent dat? Dat is één. En twee is, de vraag is of je dit soort dingen kan voorkomen. En ik denk dat de realiteit is dat je soms ook gewoon pech hebt met dingen. Als dingen in een onderhoudsprogramma op de lijst staan voor de vervanging. Dat zou echt op korte termijn gebeuren bij deze brug. En nu net daarvoor gaat er iets stuk. Ja, en dat is dan gewoon heel zuur.
Daarmee de vraag beantwoord. Ja, ik zie nog een vraag van de heer Sijpels.
Ja, nou even aanhakend op de heer Heijnen op dit laatste punt. Want de uitleg van de wethouder kan ik op zich begrijpen. Maar zou het dan juist niet logisch zijn om bruggen van een bepaalde leeftijd wel vaker te controleren en dat in die MIOP misschien ook wel aan te gaan passen? Want het gaat wel over een vitale functie voor de bereikbaarheid van zeker de binnenstad. En wat ik eigenlijk in mijn eigen termijn had gevraagd aan het college was, waarom moet het 1,5 tot 2 jaar duren? Daar was ik gewoon eventjes benieuwd naar waarom dat zo'n lange tijd kost. Of misschien is het zo complex, dat kan ook het antwoord zijn.
De wethouder?
Ja, over dat laatste. Kijk, het is een inschatting hè, nu, want we weten nog niet precies wat er allemaal achterweg gaat komen. Dus we hebben geprobeerd ook om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen om een reële inschatting te maken. Dus de eerste inschatting is 1,5 jaar. Op basis van wat we nu weten, het is inderdaad complex bij deze brug. Maar ik hoop, nou ja, met u en misschien wel met iedereen, dat het alleen maar kan meevallen. En als dat anders blijkt te zijn, dan komen we daar uiteraard op terug. En dan de vragen over de brug vaker controleren. Dat doen we dus al. Dus een aantal van de bruggen die ik net genoemd heb, waar een vergelijkbaar iets speelt als bij deze brug. De controles daarvan worden dan geïntensiveerd en de vervanging daarvan wordt dan naar voren gehaald in de planning. Alleen de vraag is, Wat is dan vaak genoeg en hoe snel doe je dat? En als je dat allemaal doet, voorkom je dan dit soort dingen? Mijn inschatting is dat je dat nooit helemaal kan voorkomen.
Zijn daarmee de vragen beantwoord? Ja, nee, toch nog niet. GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij is misschien deze brug wel langer goed gebleven, omdat ooit VVD-wethouder Joost van Keulen besloten heeft om minder zwaar verkeer over die brug toe te laten. Hè. Die heeft een lagere gewichtsklasse gekregen. Er mogen minder zware voertuigen overheen. Is dat ook een idee voor die andere bruggen waar nu speciaal op gelet wordt? Ik denk aan de Eelderbrug, waar toch al heel veel verkeer overheen gaat. Overweegt het college met die andere bruggen dus om ook zwaar verkeer niet toe te staan om de levensvatbaarheid van zo'n brug langer te laten lopen.
Wethouder?
Nou, ik heb die optie nog niet gehoord, dus dat is sowieso een hele goede suggestie. Dus dat nemen we even mee om te kijken of dat een optie is, want dat zou misschien, misschien helpen. Dus nemen we mee.
Oké, als dat niet, of dat geen nieuwe vragen oproept, dan gaan we naar de laatste set vragen van de fracties van D66 en GroenLinks over de Heldin. Dus D66.
Als hij het doet, ja. Dankjewel, voorzitter. Nee, nog steeds niet. Jawel. Nou, allereerst zijn we natuurlijk hartstikke blij dat de straatnamen naar vrouwen vernoemd gaan worden in de nieuwe wijk. Maar ook de naam van de wijk zelf heeft symbolische waarde. En dat zouden wij heel graag terug willen zien. Omdat dat als je de wijk inkomt, dat je al weet dat waar deze straatnamen over gaan, zeg maar. De voorganger van de huidige wethouder, de heer Van der Schaaf, heeft in maart 2021 zelf de suggestie gedaan. En daarom verbaasde het ons dat de Heldin niet als naam van de wijk was overgenomen. Ook de Aletta Jacobs Stichting heeft daarin een advies meegegeven wat ons betreft. We hebben ook wel heel veel respect voor het laten terugkomen van de historische waarden. Maar wat ons betreft zou een nieuwe held, heldin, net zo goed voor de molen kunnen staan. Dat maakt geen verschil. Het zijn maar twee letters. Dus wat dat betreft zouden we graag een beantwoording willen van het college.
Ik zie mevrouw Blauw van de PVV. Gaat u gewoon.
Ja, dank u voorzitter. Ik vind het wel een beetje wat wookgeneuzel. En ik vraag me af of we hier als volksvertegenwoordiger ons mee bezig moeten houden. Ik heb even opgezocht, er waren gewoon meer mannelijke helden in de geschiedenis. En daar kunnen we heel moeilijk over doen. Hè? Misschien was het gewoon ook zo dat het fysiologisch gezien, hè, van natuur, dat ze er meer toe in staat waren. Nou, dan moeten we het dan maar mee doen. En dan vraag ik me af van, met de huidige problematiek, wil D66 zich hier echt druk over gaan maken of de geschiedenis herschrijven of het gewoon zo laten van, goh, laten we ons hier maar niet druk over maken.
Dit leidt tot een hele discussie. Dus de vraag was gesteld aan mevrouw Boelstra-Bos. Wilt u daar nog op reageren?
Jawel, voorzitter. Volgens mij is het heel duidelijk dat er evenveel vrouwelijke helden als mannelijke helden zijn. Het gaat er ook maar net om hoe je het definieert en daar wil ik het bij laten.
Oké, zullen we ook een discussie kort houden hierover of willen we uitbreiden? Oké, mevrouw Jacobs. Een heel andere vraag. Doen we dat maar. Een heel andere vraag.
Ja, dus ik ben het... Ik zou eigenlijk aan mevrouw Spoelstra-Bos willen vragen van, hè, we hebben de symbolische waarde en we hebben de historische waarde. En wat ik op zich, wat mijn fractie op zich mooi vindt, is dat we juist de historische waarde, hè, want de held is niet een mannelijke iemand waar we trots op kunnen zijn. Maar dat verwijst inderdaad naar de polders zoals die zijn geweest, dus juist de historische waarde. En ik zag toevallig een alleraardigst filmpje van de wethouder gisteren op OogTV, waar hij dat ook mooi uit... Ja, kijk het wel eens. Maar hij ook uitlegde dat juist de historische waarde versus de symbolische waarde, dus de historische waarde in de naam van de wijk komt en dat de symbolische waarde van we eren vrouwen, noem ik dat dan maar even, dat die juist in de straatnaam tot uiting komt. Ik vind dat juist een prachtig compromis. Vindt u dat ook?
Mevrouw Poelstra-Bos?
Ik vind dat inderdaad heel erg mooi, maar ik denk dat het woord heldin hetzelfde kan betekenen als held.
Dat is kort maar krachtig.
Ja, maar, ja, maar dat vind ik wel echt een essentiële vraag. Want held is niet een mannelijk iemand die iets goeds heeft gedaan. Maar held is een polder. Dus in de historie heette de polder held, heette de polder geen heldin. Dus we kunnen niet de atlas pakken en held wegzetten en de heldin neerzetten. Dus een Parijs heet ook geen Parisienne of weet ik veel wat. We kunnen namen uit de geschiedenis volgens mij niet herschrijven.
Ik, mevrouw Poelstra-Bos.
De molen heette ook niet de nieuwe held.
Ik zie mevrouw Jones.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik neem ook wel eens lokale media tot mij en regionale. En in het dagblad zag ik een tijdje geleden ook de straatnamencommissie ook zeggen dat ze ook juist wel van een grapje houden of een kwinkslag. Er wordt ook een brug vernoemd naar Bieten. Dus volgens mij kunnen we ook een wijk wel naar bewoonsters noemen. En ik denk dat het belang is, en ik denk daarom is het mooi misschien dat mevrouw Blauw die voorzet geeft. Het gaat om rolmodellen voor onze huidige en toekomstige inwoners. En het gaat om juist die vergeten heldinnen die wij ook hier lokaal hebben, om die te eren.
Oké, we gaan naar het CDA. Gaat die gang.
Ja, dank voorzitter. Mijn fractie vindt het eigenlijk wel mooi dat er aan de ene kant recht wordt gedaan aan de historie en tegelijkertijd aan de motie door vrouwelijke straatnamen te kiezen. Ik had nog wel een vraag aan de wethouder. Als de wethouder zo deze discussie in de raad ziet, vindt hij dat dan geen perfect voorbeeld van waarom wij dit als raad zo min mogelijk zouden moeten doen, omdat we een kundige straatnamencommissie hebben?
Zijn er nog verdere vragen? De heer Seibold.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sluit me eigenlijk wel een beetje aan bij wat mevrouw Jacobs van de VVD heeft gesteld. Het is natuurlijk in de context van de historie moet je dit eigenlijk bekijken. Het waren inderdaad twee polders, de jonge held, de oude held, maar ook twee molens. En ik hoor mevrouw Poelstra-Bos aan de ene kant zeggen van ja, het maakt niet zoveel uit, held of heldin. Dus dan vraag ik me af, waar hebben we het dan nu over? Als je de historie gaat symboliseren als politiek, ja, dan vraag ik mij wel af, gaan we dan hier elke week een vergadering over hebben over iets wat in historisch perspectief misschien niet de symboliek uitstraalt die een bepaalde politieke partij zou wensen. Het lijkt mij niet wenselijk om daar als politiek op te bedrijven. En daarnaast vind ik ook gewoon oprecht dat we hebben een straatnamencommissie, een onafhankelijke commissie, die echt wel gevoel heeft bij wat er zich afspeelt in de samenleving, landelijk, internationaal, lokaal. En volgens mij prima in staat is om dat los van de politieke agenda te beoordelen en dat mee te nemen in hun afweging en overweging om een straat een naam toe te kennen.
Volgens mij ging het hier om een wijk, maar...
Dat ook.
Oh, excuus dat ik doorheen. Volgens mij ging het om een wijk, maar dat zou de straatnamencommissie ook kunnen doen. Nou, we hebben in ieder geval een levendige discussie. Zijn er nog meer mensen die iets willen toevoegen of vragen? Want anders gaan we naar de beantwoording van de wethouder. Ja, de heer Niehuis.
Dank u wel, voorzitter. Nou, deze raad heeft helemaal geen wethouder of college nodig om deze vraag te beantwoorden, want eigenlijk zit het allemaal al in deze discussie, geloof ik. Allereerst denk ik dat het goed is om wel te melden dat de Raad eigenlijk in twee situaties tegen de straatnamencommissie heeft gezegd. Het is belangrijk dat jullie aandacht hebben voor twee aspecten die nu nog onvoldoende tot uiting komen in de manier waarop wij onze straten vernoemen. Dus er is een motie geweest over het vernoemen van vrouwen en er is een motie geweest over het vernoemen van mensen die een rol hebben gespeeld in het slavernijverleden. Ik denk dat het goed is geweest dat dat is gebeurd. En dat heeft de straatnamencommissie ook, waar ik voorzitter van mag zijn, ook gezegd. Ze hebben dat ervaren als een omissie van zichzelf. Dat ze daar niet voldoende op tijd op hebben ingespeeld. Dat gezegd hebbende, wordt dit zeer serieus genomen door de straatnamencommissie. En zullen zij er alert op zijn of er andere ontwikkelingen zijn die aandacht vragen. Maar zeker ook deze twee aspecten. Gewoon vanaf nu structureel een plek geven in de manier waarop wij omgaan met het vernoemen van onze straten, pleinen, wijken, buurten, parken, etc. Want bijna alles vraagt om een naam. Dus de komende jaren zult u gewoon op uw wenken bediend worden door de straatnamencommissie, wat dat betreft. Ruimtelijke ontwikkeling is een langzaam vak, dus er komen niet zomaar heel veel straten en parken, etc. bij, maar juist de komende jaren wel. Met de suiker, met Meerstad, met ook de nieuwe held, zoals het college die wijk wil gaan noemen. We hebben inderdaad aansluiting gevonden bij de ontwikkelingen in het verleden. Het geeft een gevoel van plaats en identiteit als je aansluit bij sloten, wegen, andere geografische duidingen uit het verleden, boerderijen. Dat is eigenlijk hoe we dat altijd in Groningen hebben gedaan. En dat heeft inderdaad niets met mannelijk of vrouwelijk te maken als je naar de wijken in de stad kijkt. We hebben besloten dat het verstandig is om dat patroon vast te houden en niet veel om de weersomstuit in een vrouwelijke variant te schieten, wat dat betreft. Maar juist uitgerekend wel, en heel nadrukkelijk ook de straatnamen wel te vernoemen naar vrouwen als de nieuwe helden. Dat is hoe het college daarnaar kijkt en hoe we hiermee verder willen gaan.
Mevrouw Poelstra-Bos.
Dank u wel voor de beantwoording. Het stuit mij een beetje tegen de borst om te zeggen van de weerom stuit, want dat moet juist heel wel overwogen zijn. Maar ik hoor wel in de woorden van de wethouder dat daar in de toekomst goed over nagedacht wordt.
Okay, zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen? Nee? De wethouder heeft ook nog niet toevoeging. Dan zijn we...
Ja. Misschien is van de weersomstuit niet het goede woord, maar wat we juist proberen te doen als straatnamencommissie is om... we moeten wel uit een politieke discussie komen die misschien per dag zou kunnen variëren. Dat is hier overigens niet het geval, hè? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we een aantal aspecten gewoon echt nu structureel gaan inplannen. De straatnamencommissie gaat niet zeggen van, nou even heel, heel plat gezegd, van nou we doen daar wat vrouwen en daar wat mensen die een rol hebben gehad in het slavernijverleden en klaar. Dat is niet hoe we te werk gaan. We gaan dat voortaan gewoon structureel een plek geven. En dan is het belangrijk om gewoon echt op een lange termijn te kijken en dit goed in te regelen. En volgens mij zijn het college en de straatnamencommissie ervan overtuigd dat dat echt moet gebeuren. En zult u dat ook echt gaan terugzien de komende jaren.
Oké, dank voor de beantwoording. En dan is hiermee het vragenuur ten einde.